wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing vindt de gemeente eerst in de profetieën van Jesaja, daarvan het 35e hoofdstuk. Wij lezen samen Jesaja 35, waar de profeet verkondigt Gods vrijmacht die nieuwe wegen zal inslaan voor de Joden die om hun zonde zijn weggevoerd naar Babel. Jesaja 35, daar luidt het woord van God als volgt. De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn. En de wildernis zal zich verheugen en zal bloeien als een roos. Zij zal lustig bloeien en zich verheugen, ja met verheuging en juichen. De heerlijkheid van Libanon is haar gegeven, het sieraad van Karmel en Saron. Zij zullen zien de heerlijkheid des Heren, het sieraad van onze God. Versterk de slappe handen en stel de struikelende knieën vast. Zeg de onbedachtzamen van hart, wees sterk en vreest niet. Zie, uw God zal ter wrake komen met de vergelding Gods. Hij zal komen en u verlossen. Dan zullen der blinden ogen opengedaan worden, en der doven oren zullen geopend worden. Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong der stommen zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren uitbarsten en beken in de wildernis. En het dorre land zal tot staand water worden en het dorstige land tot springaders der wateren. In de woning der draken waar zij gelegen hebben zal gras met riet en wiezen zijn. En aldaar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden. De onreine zal daar niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn. Die deze weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Daar zal geen leeuw zijn en geen verscheurend gedierte zal daarop komen, nog al daar gevonden worden. Maar de verlosten zullen daarop wandelen. En de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en tot Sion komen met gejuich. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Vervolgens lezen wij uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, het 12e hoofdstuk, versen 1 tot en met 11. 1 Korintiërs 12, de versen 1 tot en met 11. God geeft in zijn vrijmacht vele verschillende soorten gaven van de Heilige Geest. Ook dit schriftgedeelte gaat dus over Gods vrijmacht. 1 Korintiërs 12, de versen 1 tot en met 11. Daar luidt het Heilige Evangelie als volgt. En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onwetende zijt. Gij weet dat gij heidenen waart, door de stomme afgoden heen getrokken, nadat gij geleid werd. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt, Jezus, een vervloeking noemt. En niemand kan zeggen dat Jezus de Heere is, dan door de Heilige Geest. En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest. En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere. En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, die alles in allen werkt. Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des geestes gegeven tot hetgeen hoorbaar is. Want aan deze wordt door de geest gegeven het woord der wijsheid. En aan een ander het woord der kennis, door dezelfde geest. En aan een ander het geloof, door dezelfde geest. En aan een ander de gaven der gezondmakingen, door dezelfde geest. En aan een ander de werkingen der krachten. En aan een ander profetie. En aan een ander onderscheidingen der geesten. En aan een ander menigerlei talen. En aan een ander uitlegging der talen. Doch deze dingen alle werkt één en dezelfde geest, delende aan een iegelijk in het bijzonder, gelijk hij wil. Gemeente, zoeken we nu het aangezicht des Heren in het gebed. Trouwe God in de hemel, als we uw heilig woord lezen, dan moeten we beginnen met het belijden dat wij bedilzieke mensen zijn en dat wij, dwazen die we zijn, denken dat we het beter weten dan u. En ons voorrecht is dan, Heere God, dat we daarmee in de kerk mogen komen, bij de verkondiging van het evangelie, dat ons zegt dat er voor zulke mensen die het beter weten dan u, genade en vergeving is. En nu bidden wij dat gij ons vanavond iets wilt laten zien van de rijkdom aan gaven die de Heilige Geest schenkt alle eeuwen door. Dat wij vanavond iets mogen proeven van de vrucht van Pinksteren. Want Heere God, één keer in een jaar dan vieren wij het Pinksterfeest en dan wordt er over de Heilige Geest gesproken. En we geven er ons vaak te weinig rekenschap van dat uw Heilige Geest de gemeente sinds de uitstorting van de Geest geleid heeft, in de gemeente woont en daar zijn gaven verspreidt. Wij bidden van u, geef dat wij daar meer oog voor mogen krijgen. Ontdek ons aan het zondige van ons denken. Dat we doen alsof de Heilige Geest er niet is. Geef dat wij tegen de Heilige Geest niet zondigen. Doordat wij de Geest en de gaven die Hij geeft verachten. Maar dat wij ons voor u stellen. Ja, dat wij ons voor u beschikbaar stellen. Door de Heilige Geest, om een werktuig van die Geest te zijn, naar de gave die Gij aan ons verlenen wilt en verleend hebt. Geef ons zo uw zegen over de prediking, Heere God. We hebben ons voorgenomen om de gemeente bij de gave van de Geest te bepalen en de houding die ze daartegenover moet aannemen. We bidden van u, laat wat er gezegd wordt en wat we overdacht hebben om te zeggen, zo naar voren gebracht worden dat iedereen het goed begrijpen kan. Dat het duidelijk, dat het helder is, dat we tenminste weten waarover het gaat. Dat is het eerste wat we van u vragen. En het tweede is, en laat het ons dan zo aangrijpen, dat we er andere mensen door worden. Dat we werktuigen van uw geest mogen worden. En als we het al zijn, dat we in die weg gesterkt worden. Dat we door de prediking nieuwe aanwijzingen krijgen. Nieuwe kracht om uw weg te gaan in gehoorzaamheid. Heere God, wees gij zo met ons. En geef ons zo een goed uur in dit bedehuis. Laat alles wat menselijk is van ons afvallen. En laten we alleen oog mogen hebben voor u. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Geef ons dat, o God, als een verbeurde zegen om Jezus wil. Amen. Gemeente, de tekst voor vanavond vindt u in de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, daarin van het 5e hoofdstuk, het 19e vers. 1 Thessalonicenzen 5, vers 19, waar Paulus schrijft: blust de geest niet uit. Anders dan mijn gewoonte is, geef ik vanavond geen indeling van de preek, omdat, dat zult u wel merken, de stof zich daar niet voor leent en de tekst zich eigenlijk niet gemakkelijk laat indelen in verschillende onderdelen, maar ik hoop dat het even goed begrijpelijk voor u zal zijn. Blus de geest niet uit. Voordat we hierover tot u gaan spreken, ontvangt u gelegenheid uw liefdegaven uit te reiken voor de u bekende doeleinden, terwijl er vandaag naast de gewone collecte een extra collecte is voor het bouwfonds. Geef met lust om het werk van Gods Koninkrijk te kunnen voortzetten in de gemeente. Aan u wordt medegedeeld dat volgende week zondag, zo de Heere wil en wij leven zullen, om 10:00 en 6:00 voor uw hoofd voor te gaan, dominee de Jong van Oudorp. Versen 17 en 19. geliefde gemeente, wanneer u de tekst voor vanavond zo oppervlakkig beschouwt, is dat eigenlijk een vreemde tekst. Blus de geest niet uit. Of we moeten de geest niet uitdoven. Het is het beeld ontleend aan een vuur dat brandt en dat je blust. Dat je uitdooft, dat je laat uitgaan. Of dat je met gewelddadige middelen doet uitdoven. En nu staat er dat je dat niet moet doen met de Heilige Geest. Kan dat? Kan je de Heilige Geest, want dat is de geest waar Paulus hierover spreekt, plus de geest niet uit, kan je de Heilige Geest uitblussen, uitdoven? Wij geloven en belijden, naar het woord van God, dat de Heilige Geest eeuwig en waarachtig God is. Want wij geloven dat God drie-enig is, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Vader is God en de Zoon is God en de Heilige Geest is God. En toch zijn het niet drie goden, maar is het één God. En je kan God toch niet uitblussen? Dat is volkomen waar. En als u met die opmerking bij de tekst zou beginnen, dan betekent dat dat u goed op de hoogte is van de leer van de kerk. Maar wat betekent die tekst dan? In het Nieuwe Testament, gemeente, wordt de uitdrukking de geest van God, de Heilige Geest, soms gebruikt voor de gaven die de Heilige Geest schenkt. Er is sprake van een gemeente van gelovigen die de Heilige Geest ontvangen nadat ze geloofd hebben. En dat betekent dat daar dus hoofdzakelijk de gaven die de Geest verleent. Die gaven waarover ik u heb voorgelezen uit 1 Korintiërs 12. De gaven van het spreken in tongen, glossolalie. De gaven van de gezondmaking. De gave van het onderscheiden der geesten, de gave van wijsheid, de gave van kennis, enzovoort, enzovoort. Want Paulus noemt er nog veel meer. Dat noemen we, dat noemt de Heilige Schrift, de Heilige Geest ontvangen. Als je die gave van de Geest ontvangt. Maar misschien is er een kritische luisteraar in de kerk, die bij zichzelf zegt, dat is weer een mooie uitvlucht van die theologen, want er staat blus de geest niet uit, en nu maken ze er maar gauw van, de gave van de geest moet je niet uitblussen. Kan je dat dan bewijzen, dat de Heilige Geest hier betekent de gave van de geest? Ja, dat kan wel. Want bij die gave van de Heilige Geest hoort onder andere de profetie. En dat is het woord wat op onze tekst volgt. Blus de geest niet uit, veracht de profetieën niet. Dat zijn niet de profetieën van het Oude Testament, maar dat zijn de profetieën van het Nieuwe Verbond. De profeten, de gaven der profetie. En daaraan kunnen we zien dat met de Heilige Geest die geestesgaven zijn bedoeld. Die geestesgaven kwamen voor in de gemeente van Thessalonica, waaraan Paulus twee brieven heeft geschreven en waarvan we dan de eerste brief voor ons hebben. Die verschillende geestesgaven kenmerken het begin van het christelijk geloof in de handelingen der apostelen. Toen de apostelen het evangelie gingen prediken en er overal christelijke gemeenten gingen ontstaan, openbaarde zich de Heilige Geest door het schenken van al die verschillende geestesgaven, die de echtheid van het geloof onderstreepten en de rijkdom van de christelijke gemeente. Nu had natuurlijk niet één bepaalde gelovige al die gaven. Daarom heb ik u dat voorgelezen. Aan de een schenkt de geest dit. En aan een ander, diezelfde geest, een andere gave. En aan weer een andere gave. De Heilige Geest gebruikte de ene mens voor de gave der gezondmaking. En de andere mens voor de gave van het spreken in taal. En weer een andere mens voor de gave der profetie enzovoort. Dat hing ook samen met de geestesgesteldheid van de verschillende gelovigen. De mentaliteit van iemand maakte hem geschikt om de gave te ontvangen van de kennis bijvoorbeeld. Dat was iemand die gewoon was te denken en daarin zijn lust en zijn liefde vond. Terwijl een ander die de gave van het spreken in tongen verkreeg, weer een heel ander karakter en een heel andere inborst had. Zo waren er verschillende mensen in de gemeente en aan die verschillende mensen werden verschillende gaven uitgedeeld. En ieder in het bijzonder zoals de Heilige Geest dat wilde en zoals God wist dat dat goed voor die mensen zou zijn. Daarom heeft Paulus in 1 Korintiërs 12, dat we lazen, de vermaning geschreven om elkander in de gemeente te verdragen. Meer nog, om elkander in de gemeente hoog te achten. Niet de bezitter van de ene gave uit te spelen tegen de bezitter van een andere gave, maar te begrijpen dat het allemaal gaven waren die dezelfde geest aan de verschillende gemeenteleden schonk, maar dat het hem goed dacht. Er was rondom die geestesgaven nogal wat te vermanen in de gemeente. Het sprong wat in het oog, het was wat bijzonder, het zat vaak wat aan de buitenkant en het kon tot allerlei ongewenste toestanden aanleiding geven. En nu waarschuwt Paulus aan de gemeente van Thessalonica dat ze de gave van de geest niet moeten uitblussen. De bedoeling is niet dat die mensen in Thessalonica, de gelovigen daar, zo traag waren voor die geestelijke gaven of iets dergelijks. De bedoeling is niet dat ze er niet naar stonden, dat ze niet wilden. Maar juist het omgekeerde, dat er tegenstand tegen de gave Gods in de gemeente leeft. Je kunt dat zien aan die tekst die erop volgt en veracht de geestesgaven der profetie niet. Veracht die niet. Veracht niet de geestelijke gaven die u zelf niet heeft, maar die u bij een ander aantreft, die u misschien niet erg hoog aanslaat en waaraan u misschien allerlei gebreken ziet kleven. Het was geen wonder dat die waarschuwing nodig was, want er konden zich bij die geestesgaven allerlei uitwassen voordoen. Iets wat dan op zichzelf nog wel goed was, van beginsel, maar wat in de uitwerking toch helemaal de verkeerde kant opging. En we weten van gemeenten waar dat dan ook gebeurde. Een heel bekend geval waar u ongetwijfeld, als u trouw de prediking volgt, meer dan eens over gehoord hebt in de kerk, is de uitwas van de tongentaal in de gemeente van Korinthe, waar dat hele hoofdstuk aan gewijd is, dat 1 Korinthe 12, waar Paulus zo uitvoerig over die tongentaal spreekt. In Korinthe leidde de gave van de Heilige Geest om in vreemde talen, zeggen we dan, in tongen te spreken, tot hoogmoed. De ene mens kon nog meer en nog langer en nog beter in tongen spreken dan de ander. En ze boden als het ware tegen elkaar op. En het was ook in Korinthe dat er mensen waren die de gave van de kennis hadden gekregen en daar zo trots op waren. Dat ze zo'n inzicht hadden in de waarheid en zo'n inzicht in de godsdienst. En Paulus waarschuwt daar dan niet iedere keer tegen de kennis maakt, zegt de Statenvertaling, opgeblazen, dat wil zeggen trots, hoogmoedig. En het spreken in tongen is de uitnemendste gave niet, zegt Paulus, al is het een gave van de geest. En hier aan de gemeente van Thessalonica waarschuwt de apostel, ge moet niet alle gaven van de Heilige Geest verwerpen. Ge moet niet alle gaven van de Heilige Geest verachten. Ook al zijn er wel eens dingen die niet door de beugel kunnen. Al doen de mensen die de gaven ontvangen hebben er wel eens verkeerde dingen mee. Blus daarom de gaven van de geest niet uit. Wanneer de geestesgaven zijn, waarvan je denkt dat ze tot allerlei misstanden aanleiding kunnen geven, dan geldt het woord van het 21ste vers, dat weer volgt op die vermaning veracht de profetieën niet, een woord dat zo vaak verkeerd begrepen wordt, beproeft alle dingen en behoudt het goede. De bedoeling is natuurlijk niet om alle zondige dingen te gaan onderzoeken, omdat je er anders niet over oordelen kan, zoals men populair wel eens wil beweren. Maar de bedoeling is, je ontmoet wat goeds in de gemeente, iets wat zo op het eerste gezicht wel goed lijkt, wat een gave van de geest lijkt. En u moet de gemeente dat onderzoeken, dat beproeven. Van datgene wat goed lijkt, moeten ze de proef op de som nemen. Nu schijnt men in die gemeente van Thessalonica, als we de apostel goed begrijpen, moeite gekregen te hebben met de gave der profetie. Misschien kwam dat omdat er in die gemeente van Thessalonica, als u de brief helemaal leest, dan zult u dat wel bemerken, de verwachting leefde dat het eindgericht van de Heere Jezus Christus zeer nabij was. Er waren zelfs mensen die niet meer werken wilden, omdat ze dachten de ene dag of de andere komt de Heere Jezus op de wolken en dan is toch alles aan het eind en we werken dus maar niet meer, want dat kan ieder ogenblik gebeuren. Dat kan een gevolg zijn geweest van bepaalde vormen van de gave der profetie, die op een verkeerde manier werden toegepast. En nu kunnen er in de gemeente mensen zijn die wat rustiger aan willen doen en die dan die hele profetische gave verachten en zeggen, ach, die gave van de profetie, dat is niets, want daar krijg je maar van dat ze gaan denken dat de Heere Jezus vandaag of morgen al komen zal en dat ze niet meer willen werken. Je kan maar beter de gave van de profetie helemaal niet hebben. U weet dat de mensen die in het Nieuwe Testament profeten waren, heel andere mensen waren dan de Oud-Testamentische profeten. Die Oud-Testamentische profeten, die kregen rechtstreeks van de hemel een woord van God dat ze aan het volk moesten doorgeven. Maar de Nieuw-Testamentische profeten waren de mensen die begiftigd waren met de gave om uit te leggen, om het de gemeente duidelijk te maken. En ook wel eens wat over de toekomst zien en zeggen, maar hun gewone werk was wat wij zouden noemen stichtelijk spreken en de Bijbel verklaren en de woorden van Jezus tot de mensen brengen. En u kon er daarbij uitwassen voorkomen, maar zegt de apostel, ondanks alle verkeerde toestanden die daaraan gekoppeld kunnen zijn, veracht de profetie niet. Blust de Heilige Geest niet uit, de gave die Hij geeft. Wij kennen die geestesgaven niet meer, die zijn bij ons vervangen door andere gaven. Bijvoorbeeld door de bestudering van de Heilige Schrift. Het Nieuwe Testament was in de tijd van Paulus nog niet geschreven en kon dus nog niet bestudeerd worden. De brieven van Paulus aan de gemeente van Thessalonica zijn de eerste brieven die Paulus schreef en zijn misschien wel de oudste geschriften van het hele Nieuwe Testament. Zijn misschien wel eerder geschreven, dat is heel waarschijnlijk, dan de evangeliën. Maar wij hebben die schrift, wij hebben dat Nieuwe Testament, wij hebben de woorden over Jezus en wij hebben in het midden van de gemeente niet alleen de schrift, maar ook de gaven om die te bestuderen en die uit te leggen. De gaven van de prediking, zoals die in de loop der eeuwen in de kerk is gegroeid. Die nieuwtestamentische profeten kennen wij zo niet meer. Vandaar dat als u goed nadenkt, u de vraag zou kunnen stellen, maar is dat dan wel een goede tekst om over te gaan preken in een christelijke gemeente in de 20e eeuw, als wij die toestanden toch helemaal niet meer kennen? Wij hebben die gave der profetie zo niet meer als die zich toen voordeed. Hoe kan je nou over zo'n tekst spreken zonder die uit zijn verband te rukken en er zomaar wat gedachten aan vast te knopen? Dat heeft men vroeger wel gedaan. Als je de oude verklaringen en oude preken op naleest, dan dacht men bij deze tekst onmiddellijk aan een woord van Paulus uit de Efeziërsbrief: bedroeft de Heilige Geest niet. Maar dat betekent daar heel wat anders en dat staat in een heel ander verband. En dan verbond men aan deze tekst: blus de geest niet uit, allerlei vermaningen en raadgevingen voor het christelijke leven in het algemeen, voor wat we noemen de praktijk der godzaligheid, en dat heeft er in feite niets mee te maken. Dat klopt niet. Maar hoe moet dan dat woord blus de geest niet uit, door de profetieën te verachten, hoe moet dat dan in de gemeente van vandaag worden verklaard, zodat wij er iets aan hebben? Dat is het wat ik nu in deze namiddagdienst bij u wil proberen duidelijk te maken. De hoofdgedachte van de tekst is tweeledig. In de eerste plaats wordt de Heilige Geest voorgesteld als een vuur, als een goddelijke persoon die allerlei gaven schenkt. Zoals dat onder andere geprofeteerd was door Jesaja in het 35e hoofdstuk, waar al die geestesgaven Gods over de gemeente worden uitgegoten, die uit de ballingschap terugkeren nadat ze zich bekeerd hebben. Dat is dus de eerste. De Heilige Geest brandt als een vuur en schenkt velerlei gaven. Tweede plaats heeft de tekst deze gedachte: ondanks mogelijke excessen en uitwassen, moet men die gaven van de Heilige Geest niet tegenstaan. Dat is dus het uitgangspunt om deze tekst in de gemeente van vandaag in te dragen. Woont de Heilige Geest nog in de gemeente? Ach, als je dat zo oppervlakkig bekijkt, en als je dat als buitenkerkelijke bekijkt, dan zou je denken: hoe is het mogelijk dat de Heilige Geest in zo'n gemeente kan wonen? En als je ambtsdrager bent of ambtsdrager geweest bent en je bent op de hoogte met hoe zo'n gemeente rijlt en zeilt, dan heb je er misschien wel eens moeite mee. De Heilige Geest wonen in de gemeente, en toch is dat zo. De geest is eenmaal neergedaald en woont nu in de gemeente. En de Heere Jezus Christus heeft ons beloofd en toegezegd dat de Heilige Geest altijd bij ons blijven zal, tot in eeuwigheid. En we mogen dus niet bang te zijn dat de geest van de gemeente Gods wijken zal. Dat wil nog niet zeggen dat in iedere kerk als zodanig de Heilige Geest hoeft te wonen, maar in de kerk als de gemeente van Christus woont de geest altijd. Goed, de geest woont dus nog in de gemeente. Geeft de geest ook vandaag aan de dag nog gaven? Ja, dat moet wel, want wat voor betekenis zou de Heilige Geest anders hebben als hij woont in het midden van de gemeente wanneer hij de mensen geen gaven geeft? Maar welke gaven krijgen we dan heden ten dagen van de Heilige Geest? Ze zijn, daar wees ik al op, voor een deel anders dan die gaven die in de nieuwtestamentische tijd geschonken werden. En nu bedoelen we natuurlijk niet, want daar gaat het niet over in de tekst, de gaven die de Heilige Geest altijd geeft. De gaven van geloof en van bekering en van rechtvaardiging en van heiliging en van vertrouwen en van bemoediging enzovoort enzovoort. Die gaven geeft de Heilige Geest altijd aan zijn kinderen. Dat is wat God de eeuwenlang voortzet. Maar daarover gaat het niet. Het gaat hier over bijzondere gaven. Paulus heeft het over die gaven van tongentaal en gaven van genezing en de gaven van kennis en profetie enzovoort. En nu wil ik u vanavond wijzen op drie gaven van de Heilige Geest die in onze eeuw in het bijzonder opgebloeid zijn in het midden van de kerk. U hoort van de kerk meestal weinig anders dan kwaad, maar ik mag u dan ook wel eens erop wijzen dat er vandaag aan de dag gaven van de Heilige Geest gegeven worden. In de eerste plaats. Daar is in het midden van de gemeente een kennis van de Heilige Schrift zoals nooit tevoren. Aan het eind van de vorige eeuw en in deze eeuw zijn handschriften van de Bijbel gevonden waarvan onze vaderen geen vermoeden hadden. En de Bijbelstudie zoals ons die vandaag aan de dag ook wel in populaire vorm en in heel goedkope boekjes onder de ogen kan komen, is veel en veel uitvoeriger dan vorige geslachten die gekend zijn. Ik zeg niet dat er toch geen goede preken uitgegeven zijn, maar dat is nog wat anders dan kennis hebben van de Heilige Schrift. De gave van de Heilige Geest. Niet zomaar dat wij in onze tijd zoveel mogen weten van de tekst en de betekenis van de Bijbel, dat is een gave van de Heilige Geest aan de gemeente van deze eeuw. De tweede gave waarop ik u wil wijzen is die, dat de gemeente Gods nu, in deze eeuw, eigenlijk over heel de wereld, veel meer dan in vorige eeuwen, geestelijk doordenkt hoe ze moet staan tegenover de hedendaagse vragen en problemen. Sommige mensen halen daar de schouders wel eens over op en zeggen, moet de kerk zich daar overal mee bemoeien? Maar het is toch wel zo dat de kerk een woord behoort te hebben voor de mensen van vandaag, in hun moeilijkheden, in hun zorgen, een antwoord op hun vragen, al is dat vaak ontzettend moeilijk, maar het is een gave van de Heilige Geest dat het oog van de gemeente daar veel meer voor is opengegaan dan vroeger daar. Toen kon het gebeuren dat er wel de armoede rondwaarde rondom de kerk in de huizen die daar stonden, en in de kerk gepreekt werd alsof er geen armen waren, en in de kerk maar gezegd werd dat het alleen maar ging om het zielenheil van de mensen. Terwijl men zich dan weinig bekommerde om de vraag hoe die mensen moesten leven, hoe arbeidsvoorwaarden behoorden te zijn enzovoort. Dat is een gave van de Heilige Geest, dat wij op het ogenblik veel meer zoeken naar de toepassing in het dagelijks leven van het evangelie dat Jezus Christus ons geschonken heeft. En het derde is dat wij vandaag aan de dag de gave van de Geest ontvangen hebben om in te zien dat de kerk een eenheid behoort te zijn. En we zoeken naar die eenheid en we praten er veel over. Maar hoe langer hoe meer ontwaakt onder dat alles het besef dat het heel erg zondig is dat de gemeente van Christus in zoveel brokken uiteen is gevallen. Dat zijn drie gaven van de Heilige Geest waarop ik vanavond in het bijzonder uw aandacht wil brengen. Het kort samen mag vatten, kennis van de schrift als nooit tevoren, doordenking van hedendaagse problemen en het zoeken naar de eenheid van de kerk. En u kan, net als in de oude tijd bij Paul, zich ook in deze tijd uitwassen voordoen. Nu kan het gebeuren dat, hoewel die dingen op zichzelf goed zijn, ze toch op een totaal verkeerde manier gebruikt worden. En nu zal ik u dat drietal weer voorstellen en u laten zien dat die uitwassen er vandaag aan de dag inderdaad zijn. Want we hebben niet alleen veel meer kennis van de Heilige Schrift, maar daar is ook opgegroeid een ongelovige schriftkritiek die de fundamenten van de waarheid waarop de gemeente Gods gebouwd is omverwerpt. Dat is heel erg. Dat raakt het hart van de gemeente. En wat betreft het doordenken van de hedendaagse vragen, daar doet zich het gevaar voor, en het blijft niet alleen een gevaar, maar het is heel reëel in veel gemeenten, dat we meegevoerd worden met al die menselijke zondige wetenschap waar we in moeten onderduiken. En dat de mens daarbij het geloof verliest
En dat een gemeente en een kerk het geloof verliest doordat hij zo ingaat op de vragen van vandaag. En het is mogelijk dat we bij het zoeken naar de eenheid van de kerk de waarheidsvraag uit het oog verliezen. En dat we om maar één te kunnen worden zeggen, je moet maar niet praten over al de verschillen die er zijn, want die zijn zo belangrijk. Uitwassen bij de gave van de Heilige Geest. Nu was het in de gemeente van Thessalonica, zo zei de apostel Paulus tot hen, dat al waren er uitwassen, die gemeente toch de geestesgaven als zodanig niet moesten verdonkeren en niet moesten tegenstaan. En dat geldt nu ook voor ons. Ondanks al die uitwassen en ondanks al die verkeerde dingen die er gegroeid zijn, moeten ook wij de gaven van de Heilige Geest goed onderscheiden van de uitwassen. En dat is voor velen vandaag aan de dag een moeilijk punt. Het is veel gemakkelijker om, als je een uitwas ziet, alles tegelijk overboord te gooien en te zeggen, ik bemoei me nergens mee, het is allemaal van de duivel, het is allemaal van beneden, dan om te onderscheiden tussen wat de Heilige Geest goed doet en wat de mensen verkeerd doen. En daarom is die tekst vandaag aan de dag zo nuttig voor de gemeente. En daarom wil ik u die woorden van Paulus overbrengen in uw eigen omstandigheden. En zeggen, let daarop gemeente, dat u het goede wat God geeft niet wegwerpt met het verkeerde wat de mensen er aan toevoegen en van maken. Wat moeten we dan, zegt u? Ik hou het maar bij die drie voorbeelden, die kennen we nu zo'n beetje en dan kunnen we dat gemakkelijker begrijpen. Wat het Bijbelonderzoek betreft, zal de gemeente moeten voorstaan en moeten steunen, gelovig Bijbelonderzoek. Dan moeten we niet de houding aannemen van, nou onderzoek die Bijbel maar niet, want daar komt allerlei kwaad uit voort. Dat is natuurlijk een zeer onchristelijke en onwaarachtige houding. De Bijbel moet onderzocht en bestudeerd worden om aan de gemeente zo goed mogelijk gepredikt te worden. Opdat de gemeente er zo goed mogelijk naar leven zal. En daarbij moeten we de uitwassen vermijden, maar het goede vasthouden en dankbaar zijn voor het licht dat de Heilige Geest in de wetenschap van het onderzoek van de schrift vandaag aan de dag heeft ontstoken. En wat betreft de vragen van vandaag, sommige mensen zeggen dan, omdat je zo gemakkelijk verwereldlijkt als je aan de vragen van vandaag toekomt, bemoei je er niet mee? Laat hij dat maar voor de wereld over. Laten wij het nou in de kerk maar hebben over de bekering tot God en over het geloof en over de rechtvaardiging. En natuurlijk moet dat in de kerk. Want als de kerk die boodschap niet heeft, wat zal ze dan voor boodschap brengen? Maar daar mag ze niet bij blijven staan. Wij moeten als christenen zoeken naar een oplossing van de vragen die ons heden ten dagen worden voorgelegd. En waarvoor niet alleen wij, maar in het bijzonderheid onze kinderen komen te staan. Omdat we ze de weg mogen wijzen om in gehoorzaamheid aan Gods bevelen te leven. Je kan tegen je kinderen niet zeggen, leef maar 17e eeuws. Ze moeten in de 20e eeuw leren God te dienen. En dat stelt ons, als ouderen die de leiding te geven hebben, voor heel wat vragen. En wat betreft de eenheid der kerken, we moeten niet zeggen, nou die mensen die altijd over de eenheid der kerken praten, daar is helemaal niks. Nee hoor, laten we ieder maar in ons eigen hokje blijven. Dat is zondig en verkeerd. We moeten samen vasthouden de waarheid en de eenheid. En nooit het ene ten koste van het andere uitspelen. En als iemand over eenheid praat, direct zeggen, ja, maar denk om de waarheid. Of als een ander op wil komen voor de waarheid, direct zeggen, ja, maar denk om de eenheid. Ze horen bij elkaar. En als we dat zien, hebben we een van de grote gaven van de Heilige Geest ontdekt in deze tijd. En dat is allemaal nodig, gemeenten, ook hierom. Dat het uitdoven van de geestesgaven zulke ernstige gevolgen heeft voor de kerk. Als je met het verkeerde tegelijkertijd het goede wegwerpt, dat is zo schadelijk voor de gemeente Gods. En daarom moeten we wel eens een keer iets laten begaan.
We kunnen er niet altijd bij zijn om direct wanneer we een onkruidje zien in de akker van het koninkrijk Gods dat maar te gaan uittrekken.
Je zou zo'n schade kunnen doen. Laat het maar opgroeien.
Je doet zoveel schade als er jonge mensen in de gemeente zijn en die willen eens wat anders en die willen het een beetje meer naar de eis van de tijd inrichten om dat direct maar te doden en te zeggen, ach ja, dat zijn jonge mensen. Moet je natuurlijk maar zoveel mogelijk op de achtergrond houden.
Alsof zij het niet zijn die straks de gemeente zullen vormen. Tenminste, daar bidden we toch op.
Ja, natuurlijk kunnen jonge mensen dwalen, net zo goed als wij. Waarom zou dat niet kunnen?
Maar bedenkt u het wel eens, gemeente, dat het veel beter is om te dwalen dan om te sterven.
Ja, als je zo de middelbare leeftijd bereikt, dan begrijp je dat niet zo best meer.
Als je jong bent, dan durf je nog wel eens een keer wat.
Natuurlijk hebben we een boodschap voor de jongeren. Moeten we proberen ze te begeleiden met de Heilige Schrift. Opdat ze niet bij gemis aan ervaring dingen zullen gaan instellen of gaan vragen die voor de kerk schadelijk zijn.
Dat zou ook kunnen.
En we hebben ze te begeleiden met de Heilige Schrift. Maar blus de geest niet uit die ook in jonge mensen werken kan. En ze kunnen wel eens scherp de gebreken in de kerk zien. Sta de geestesgaven niet tegen. De gaven die de geest geeft, misschien ook wel in de jonge mensen in een gemeente. En nu moet ik eens een keer terug naar het begin van de preek. Blus de geest niet uit. En toen zei ik, er staat de geest en dat betekent eigenlijk de gaven van de Heilige Geest. En nu vraag ik, maar vindt u dat dan niet merkwaardig? Dat je in het Nieuwe Testament kan hebben dat bedoeld zijn de gaven van de geest en dat daar de geest genoemd wordt. Zelfs in zo'n tekst als blus de geest niet uit. Hoe komt dat? Omdat wanneer we de geestesgaven tegenstaan, we de geest van God zelf tegenstaan. En nu gaat het in deze tekst, heb ik gezegd, niet over de gaven van geloof en bekering en rechtvaardiging. Maar bedenk goed, het is dezelfde geest die het geloof werkt in de harten der kinderen Gods en die de gaven schenkt in het midden van de gemeente. En wanneer de gaven van de geest veracht worden, dan kan de geest zich terugtrekken en veel minder dan tevoren de gaven van geloof en bekering in het midden van de gemeente schenken. Daar hebben die oudere uitleggers wel gelijk aan. Maar ze zagen niet over het hoofd, maar ze zagen over het hoofd. Ze zagen niet in wat de aanleiding was dat de geest zich terug kon trekken. Namelijk het zich af. Keren van de gaven van de geest, het daar een beetje bang van zijn, het die maar liever in een hoekje laten. En wanneer de Heilige Geest wordt uitgeblust, weet u wat dan het gevolg is? En dan neem ik dat drietal maar wat ik als voorbeeld gegeven heb. Als de Heilige Geest wordt uitgeblust, weet u waar u dan mee overblijft als gemeente? Met schriftkritiek zonder de Heilige Geest. Waar u dan mee overblijft, met wetenschap over de vragen van vandaag, zonder vertrouwen op God. Waar u dan mee overblijft, met kerkelijke verdeeldheid. Of met vertreding van de waarheid. We hebben er vaak veel te weinig oog voor, gemeente. Dat de geestesgaven tegenstaan, betekent dat we de geest van God smaadheid aandoen. Als je iemand een gave wil geven en ze zeggen nee, dank je vriendelijk, maar ik moet hem niet. Dan ben je beledigd. En als de Heilige Geest gaven wil geven in het midden van de kerk en de gemeente zegt nee, we vertrouwen die gaven niet erg. Dan is dat de Heilige Geest smaadheid aandoen. En dan heeft dat zeer ernstige gevolgen voor het geloofsleven van de kinderen Gods. Dan wordt het donker in het leven van de gelovigen. En als u geen vreemdeling bent in het kerkelijk Jeruzalem van vandaag, dan weet u dat het donker is in het leven van veel kinderen Gods. Omdat ze niet inzien dat er een samenhang bestaat tussen een verkeerde houding tegenover de vragen van het huidige leven en de houding tegenover de geest Gods in het algemeen. Nee, ik bedoel helemaal niet dat de kinderen Gods cultuurfilosofen moeten zijn, die overal hun gedachten over hebben, die de hele wereld moeten kunnen begrijpen en verklaren. Wat ik wil is dat de gelovigen de Heilige Geest niet uitblussen, positief gezegd, dat ze de Heilige Geest de ruimte geven in het midden van de kerk. U zult zeggen, wat is dat? De Heilige Geest de ruimte geven in de kerk, dat wil zeggen dat we inzien, als er iets nieuws komt, en onze tijd is daar zeer rijk aan, dat we dan inzien dat de bestaande orde waaronder wij leven, zowel maatschappelijk als kerkelijk, dat de bestaande orde, de bestaande regels, een zondig bestel zijn. En daar ontbreekt nog wel eens wat aan. We doen eigenlijk vaak zo alsof wat oud is en wat gewoonten is onder ons, dat is heilig. Daar mag niemand wat van zeggen, dat mag nooit veranderen. En inmiddels beleiden we dat alle mensen zondaren zijn. Maar wij hebben dan toch met elkaar maar een feilloos bestel opgebouwd. Kijk, een christen die gelooft dat we zondige mensen zijn, moet ook zien dat dat bestel waaronder we nu leven, maatschappelijk en sociaal en burgerlijk en kerkelijk, dat dat zondig is. En dat dat aan kritiek onderhevig kan zijn. Dat is het eerste. Dan krijg je ruimte voor het werk van de Heilige Geest. En het tweede, om de Heilige Geest ruimte te geven, is dat we altijd zullen streven, ook vandaag aan de dag, naar het volbrengen van de wil des Heeren. Dat we niet zeggen, ja, zo is het altijd geweest, zo moet blijven. Maar dat we zeggen, hoe kan ik vandaag, in zo'n veranderende tijd, en in zo zulke wijzigende omstandigheden, in de ontwikkeling waarin we staan, de Heeren dienen, zoals onze voorouders hem gediend hebben, in hun omstandigheden. Tot nog toe was dat allemaal nogal negatief wat ik gezegd heb. Ik kan me voorstellen dat u dat bij uzelf hebt zitten bedenken. Overigens is de tekst dat ook, die zegt wat je niet moet doen. Blus de geest niet uit. Maar aan zo'n verbod zit altijd een positieve kant. En wat is dat nou hier? Wat moeten we nou concreet wel doen? Daar wil ik graag wat van zeggen, gemeente, maar voordat ik daaraan toekom, toch eerst deze opmerking. Om de Heilige Geest niet uit te doven, moet u wel eerst de Heilige Geest ontvangen hebben. Anders komt u er helemaal niet aan toe. Dan moeten we door bekering en geloof de Heere Jezus Christus toebehoren en de Geest Gods als zijn gave ontvangen hebben. De vermaning van de tekst is niet gericht tot de ongelovigen, maar tot de gelovigen. De gelovigen moeten de geestesgaven niet uitblussen. Maar er is natuurlijk bij deze prediking wel een woord voor degene die de geest niet hebben. Ik bedoel niet, de tekst is gericht tot de gelovigen en als je nou ongelovig bent of onbekeerd, dan moet je zomaar naar huis gaan. Nee, tegen degene die van zichzelf zeggen, ik ben onbekeerd, ik ben een ongelovig mens, wordt er gezegd, staat dan de Heilige Geest niet tegen in onbekeerlijkheid, maar bekeer u tot de levende God. Bid om de Geest te ontvangen. Maar dan de gemeente, de gelovigen. Wat moeten ze doen? Wat is het positieve in dit verbod, blus de geest niet uit? Het is allereerst, gemeente, een kwestie van inzicht. De gelovigen moeten oog hebben voor de veelzijdigheid van de Heilige Geest. Wij denken vaak zo bekrompen van de werking van de Heilige Geest moet zo precies in ons straatje zijn. En dat kan nou wel eens moeilijkheden opleveren in het midden van een christelijke gemeente. Daar kunnen gelovige mensen zijn, echte kinderen Gods, maar heel erg kortzichtig. Die heel erg eenzijdig zijn in hun oordeel. Beperkt in hun begrip van wat er rondom hen heen aan het gebeuren is. Ja, zegt iemand, maar luister nou eens, dat is helemaal niet erg. Want het gaat in de kerk toch zeker niet om kennis en zeker niet om geleerdheid. En het christelijk geloof is er toch echt niet voor degene die wijs en verstandig zijn. Voor die is het juist verborgen, het gaat toch om de kinderen. Mag je dat dan zomaar zeggen? Dat weet ik allemaal wel. Het gaat in de gemeente Gods, het gaat bij het ware geloof zeker niet om geleerdheid of kennis. En de eenvoudigen zijn de geleerden vaak ver vooruit geweest. Geloof is van een heel andere orde dan weten en begrijpen. Dat is allemaal waar. Maar daarnaast is ook dit waar. En daar moet u dan eens over denken. Domme christenen kunnen in de gemeente heel wat last veroorzaken. Net zo goed als geleerden en intellectuelen dat kunnen. Want daar kan je ook heel wat last van hebben in de gemeente. Maar zo kan je ook wel last hebben van domme christenen. Het gaat om de Heilige Geest. En als we die nu maar hebben. Maar daarnaast is er wijsheid nodig. Dat is heel wat anders dan geleerdheid. Geleerden hebben we niet zoveel nodig in de gemeente. Maar wel wijze mensen. Mensen met inzicht en doorzicht. Het gaat om de geest. Maar daarnaast hebben we wijsheid nodig in de christelijke gemeente. Om die gemeente en haar kinderen, haar verbondskinderen, te leiden naar de nieuwe toekomst waarin die kinderen moeten staan. Heel veel mensen in het gereformeerd protestantisme kijken vandaag aan de dag niet zo ver. Ze zien de dingen vaak niet in het groot. Bij ieder wissewasje in het kerkelijk leven vormt zich al gauw een groep malcontenten, verontrusten, bezwaarden, ik weet niet hoe ze allemaal heten. En die mensen met al hun goede bedoelingen kunnen een gevaar vormen om de geest uit te blussen. Liet men zich nu maar wat meer leiden door de Heilige Schrift. Die de profetie uit de eerste christengemeente vervangt. Een prediking naar de schrift. Geen onschriftuurlijke prediking. Geen wijsheid van mensen. Geen filosofie. Nee, een prediking naar de schrift. Zo staat het geschreven. Lieten ze zich daar nu nog maar door leiden. Maar velen vertrouwen niet zo gemakkelijk de voorgangers. Die waken voor hun zielen. Of men denkt al gauw. Die man neemt het ook maar makkelijk. En dan wendt men zich af en men gaat in zijn eigen gedachten verder. Gemeente, de raad die ik u vanavond op het hart wil binden is, niet alleen het woord van de tekst, doof de gave van de geest niet uit, maar ook luister naar de Heilige Schrift. En dan bedoel ik niet naar de letter, want je kan die Bijbel van binnen en van buiten kennen. Zonder dat je ooit begrepen hebt waarom het gaat. Luistert naar de schrift. De schrift is wars van alle bekrompenheid die ons zo vaak parten speelt. De schrift is zo veelzijdig, verdraagt elkander, acht elkaar hoog. Ondanks verschil in mentaliteit, in aard, in aanpak, in gaven. Toen de Heer Jezus door zijn discipelen gezegd kreeg. We hebben een man gezien en die doet wonderen en tekenen in uw naam, maar hij volgt ons niet en hij volgt u niet. Toen heeft Jezus gezegd, wie tegen mij niet is, die is voor mij. Ik ben wel eens bang dat wij als voorgangers en dat wij als gemeenteleden dat niet zouden kunnen opleveren. Wij kunnen alleen de mensen maar goedkeuren die het voor 100% met ons eens zijn en dan hebben we nog heel wat op ze aan te merken. Wat zullen we dan doen? Ja, dan moet je dus het antwoord zien te vinden op de vraag, hoe blust men de geest uit? En dat zijn dan de dingen die wij moeten nalaten. Je kan de geest uitblussen op twee manieren. Mag ik het nu eens zo zeggen vanavond?
Je kan de geest uitblussen op een progressieve manier en je kan de geest uitblussen op een conservatieve manier. Een voorbeeld? Progressief, wat dan progressief heet. Je kan de Heilige Geest uitblussen door in een wereldse denktrand de geest van beneden te volgen. En ik ben bang dat duizenden christenen dat heden ten dagen doen. Ze denken op de manier zoals de wereld denkt. Ze denken van beneden uit. En als je dat doet in je kwaliteit van christen, dan ben je bezig de gaven van de geest uit te blussen. Die heb je dan niet meer nodig. Je kan je met je menselijke verstand redden. En je kan de geest uitblussen door de werking van Gods vrije geest tegen te staan. We zeggen, er mag nooit wat veranderen. We houden het zoals het is. En inmiddels zijn we bezig te vermolmen omdat het leven van de geest ontbreekt. Twee manieren om de geest uit te blussen. Een wereldse manier en een schijnbaar zeer godsdienstige manier. En dan ga ik nog een stap verder. En in wezen zijn die twee manieren van het uitblussen van de geest twee kanten van één en dezelfde zonde. In de feite zijn we allemaal gelijk in het uitblussen van de geest. Die zonde is je eigen geest te laten spreken in plaats van te luisteren naar Gods geest. We weten het zelf. En dan denk je progressief of je denkt conservatief. Je wil wat nieuws of je wil wat ouds. Maar je luistert niet naar de geest Gods. Je praat zelf. Veel christenen. En wie kan zeggen dat hij daar niet aan schuldig staat? Veel christenen zijn altijd aan het woord. En ze luisteren maar heel weinig. En het is alle twee even erg. Of je door het nieuwe voor te staan de geest uitblust. Of door het oude voor te staan de geest uitblust. Maar uitblussen van de geest blijft. Als er mensen zijn die zich verzetten tegen gaven van de geest op grond van uitwassen en in de naam van hun nuchterheid, dat is ook de geest van de wereld. Om te gehoorzamen aan wat de tekst van ons vraagt, moeten we twee dingen doen. In de ruimte van de geest staande de schrift onderzoeken. Maar in de ruimte van de geest, dat zeg ik erbij. Niet op een wettische menselijke manier, maar door de Heilige Geest geleid. Verstand zongen we daaruit die psalm met goddelijk licht bestraald. Dat hebben we nodig. Zo staan, zo leven bij het woord, zo vragen wat God wil dat we doen zullen. Niet die vraag stellen en dan als Gods wil je eigen gedachten gaan zeggen. En in de tweede plaats worden we ertoe opgeroepen om zonder de wereldse manier van denken ook maar in het minst over te nemen. De eigentijdse vragen te kennen en te zoeken naar de weg van de geest. Heden. In deze tijd. Dat is moeilijk. Het valt niet mee om de weg van de geest te kennen in de tijd waarin je zelf leeft. Maar evenals in Jesaja 35 dat ik u heb voorgelezen. Baant God nu in het donker voor zijn volk nieuwe wegen. Niet oude wegen, nieuwe wegen. Wegen naar zijn toekomst, wegen naar zijn rijk. Hier zou ik willen eindigen, gemeente. Maar voordat ik ga eindigen, wil ik toch nog iemand aan het woord laten. Een criticus in de kerk, die zegt, is dat nou een bevindelijke preek vanavond? Dan geef ik u dit ten antwoord. Als u dat geen bevindelijke preek vindt, dan weet u niet meer wat bevinding is. Bevinding is niet de vraag, hoe kom ik aan de geest? Maar de bevinding der heiligen is de vraag, hoe wandel ik door de geest? Dat is bevinding der heiligen. Ja, zegt u, dat is dan best goed, maar die vraag, die kan je dan toch maar kwellen. Hoe kom ik aan de Heilige Geest? En daar krijg ik nou vanavond helemaal geen antwoord op. Ja, die vraag, die kan u kwellen. Maar de geest is er. En de geest werkt vrij. En al dat vragen van ons, van hoe kom ik aan de geest? Zonder ons over te geven in het geloof van de Heere Jezus Christus, is niet anders dan een tegenstaan van de geest. Want die is gegeven om het uit Christus te nemen en het ons te verkondigen. Die is gegeven om Christus voor te stellen. En die antwoordt op geen andere vraag dan de vraag naar Christus. En wie altijd maar zegt, ja, had ik nou die geest maar en wist ik dan maar eens hoe ik daaraan komen moest. Die is bezig. De geest uit de doop. Ja, dan weet ik wel, dan gebruik ik dat woord heel anders dan het in de tekst bedoeld werd. Maar het is dan ook in een antwoord aan een tegenspreker die wat anders wil dan er in de tekst bedoeld wordt. Bevinding. Ervaring van Gods heil. Daarover ging het vanaf. De ervaring die ze hebben van God. En in die ervaring kwam nu de vermaning en speelt daarin zijn rol. Dan wordt er tegen die kinderen Gods, die aan des vaders hand wandelen en door de geest geleid worden, gezegd, keur nu niet alles af. Want de Heilige Geest werkt langs door ons ongedachte wegen en geeft meer gaven dan wij in onze beperktheid kunnen vermoeden. Keur nu niet alles af. Het eerste wat we vanavond horen. En het tweede is, keur nu niet alles goed. Beproef wat gehoord. Houd aan het goede vast. En heb een afkeer van het kwade. Zo staat het hier. In deze brief. De preek vanavond, gemeente, had een tweeledig doel. Ik mag dat nog wel even herhalen. Om uw gedachten te bundelen als u naar huis gaat. Ik wilde in de eerste plaats de verkeerde uitlegging van de tekst afwijzen en zeggen, denk erom, dat betekent het allemaal niet. In de tweede plaats, laten zien wat de tekst wel betekent. En dat is een vermaning tot voorzichtigheid in het oordeel. Over de wijze waarop de Heilige Geest werkt in de tijd waarin u leeft. Wij mogen wel bidden om de leiding van de Heilige Geest. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Amen. Wij zingen van Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86, het zesde vers. Laat ons u danken. Trouwen en barmhartige God, wij danken u voor uw heilige evangelie. En dat ons altijd weer in een hoek drijft. En tegelijkertijd de uitweg laat zien. Want als wij dat allemaal zo gehoord hebben, wat brengen we er dan weinig van terecht, Heere God? Als we niet aan de linkerkant dwalen, dan dwalen we bijna altijd aan de rechterkant. Als we niet aan de rechterkant dwalen, dan gaan we aan de linkerkant verloren. En het midden van de weg is zo scherp als de snede van een mes. Wij bidden van u, geef ons uw heilige geest. Geef ons geloof in u. Want gij kunt van uw kinderen heel veel verdragen. Als het hen om u gaat en ze struikelen en ze wankelen, dan grijpt gij hun hand. En dan ziet ge ze begrijpend aan, want gij weet wat maaksel dat we zijn, gedachtig zijnde dat we stof zijn. Maar de hooghartigen en de hoogmoedigen en de mensen die het zo goed weten, die kent gij van verre. Wij bidden van u, geef dat wij nederig en klein en ootmoedig mogen zijn. En begiftig ons met uw heilige geest. En geef ons gaven van de geest. Voor onszelf, maar ook opdat we nuttig mogen zijn in het midden van de gemeente. We bidden van u dat gij ook uit de christelijke kerk mensen als kunstenaars wilt verwekken, die door hun kunstwerk de geest niet uitdoven. We bidden u, geef gij ons artsen die geloven dat een mens meer is dan alleen het lichaam, dat hij bestemd is voor de eeuwigheid om u te loven en te prijzen, en dat hij zijn bestemming mist als hij dat doel niet bereikt door zijn zonden en ongeloof. Heere God, neem ons onder uw hoede. Wij bidden u hen te zegenen die het moeilijk hebben. Wij bidden om uw zegen voor kleine kinderen die niet in een normaal gezin opgroeien. Voor de zieken die in de komende nacht niet zullen kunnen slapen van pijn. Voor hen die zich eenzamer gevoelen dan zij ooit dachten dat mogelijk was. Wij bidden om uw zegen over hen die in de gevangenis zijn door eigen schuld. Wij bidden u voor hen die gekwetst en gewond zijn door degenen op wie ze vertrouwden. Wij bidden u voor hen die verschrikt zijn door het verdriet dat ze door hun onnadenkendheid voor anderen hebben veroorzaakt. Geef, o God, dat wij in de komende week niet tekortschieten in dankbaarheid jegens hen aan wie wij veel te danken hebben. In toewijding aan hen aan wie wij onze taak en ons werk te danken hebben. In zelfbeheersing, als we in verzoeking komen en onze driften sterk zijn. Help ons onze verantwoordelijkheid te vervullen tegenover onszelf, onze geliefden, onze werkgevers, onze medemensen, bovenal tegenover u. Wij danken u voor al uw zegening. In zonderheid willen wij als gemeente danken aan broeder Van den Bogert, die weer zo ver hersteld mag zijn en zijn gezichtsvermogen nu weer zo door u gezegend zag opbloeien. U komt de dank en de aanbidding daarvoor toe. Geef dat het oog van zijn geloof helder mag zijn om het wonder te zien dat gij deed aan de ogen van zijn lichaam. Heere God, wij weten dat we weer aan het begin staan van een week waarin velen van ons het erg druk zullen hebben. Geef dat we het niet zo druk krijgen dat we het ene en nodige vergeten. Geef dat we het niet zo druk zullen hebben met het luisteren naar allerlei stemmen, dat wij uw stem niet horen als gij tot ons spreekt. Geef dat we het niet zo druk hebben dat we geen tijd hebben om naar iemand anders te luisteren die in moeilijkheden verkeert. En dat we geen tijd zouden hebben om zo iemand te helpen. Geef dat we het niet zo druk hebben dat we niet een ogenblik kunnen stilstaan om na te denken en ons iets te herinneren. Geef dat we het niet zo druk hebben dat we vergeten welke aanspraken ons thuis op ons heeft, onze kinderen, ons gezin. Geef dat wij de gehele week bedenken dat we zo hard mogelijk moeten werken en tegelijk dat we soms stil moeten zijn voor u. Verleen ons die gave door de werking van uw Heilige Geest. Geef dat ons drukke werk niet de oorzaak is dat we de Geest uitblussen, maar laat die ons leiden in de vreze van uw naam, tot ere van u de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze slotzang is van Psalm 97, wij van het zesde vers, beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. Psalm 97, het zesde vers. Heen in vrede en ontvang de zegen des Heer en de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.